Gemeente, we willen deze dienst aanvangen door met elkaar te zingen van Psalm 75, het eerste vers. U alleen, u loven wij. Ja, wij loven u, o Heer, want uw naam zo rijk van eer is tot onze vreugd nabij. Dies vertelt men in ons land al de wonderen uwer hand. We noemen u Psalm 75, vers 1. We vragen uw aandacht voor een gedeelte uit Gods woord dat u kunt vinden in Psalm 126. Maar vooraf lezen we de 12 artikelen van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 126. Een lied Hamaaloot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. De Heere heeft grote dingen bij ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. O Heere, wend onze gevangenis gelijk waterstromen in het zuiden. Die met tranen zaaien, zullen met gejuich maaien. Die het zaad draagt dat men zaaien zal, gaat al gaande en wenende. Maar voorzeker zal hij met gejuich wederkomen, dragende zijn schoven.
Gemeente, zingen we tot voortzetting van deze dienst Psalm 48, het vierde vers. Psalm 48, vers 4. Wij overheven majesteit, Gedenken uw weldadigheid in het midden van uw heilige woning, gelijk uw naam is, grote koning. Bij ons terecht geprezen, zo is uw roem gerezen en bij de volken zeer vermaard tot aan het uiterst eind der aard. Uw rechterhand, die het kwaad niet duldt, is met gerechtigheid vervuld. Psalm 48, vers 4. Met Gods hulp hopen wij voor u een herdenkingspreek te lezen van dominee J. Meinders. Het tekstwoord voor deze middag kunt u opgetekend vinden in het u voorgelezen schriftgedeelte. Psalm 126, het eerste en tweede vers. Psalm 126, de eerste twee versen. Waar Gods woord en onze tekst aldus luidt. Een lied Hama'alot. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degene die dromen. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Tot zover. Zingen we verder van Psalm 66, de versen 5 en 6. Tijdens het zingen zal er worden gecollecteerd voor diaconie, kerk en kerkbouwfonds. Psalm 66, vers 5 en 6, een net belemmerde onze schreden, een enge band hield ons bekneld, gij liet door heerszucht ons vertreden, gij gaaft ons over aan het geweld, en vers 6, doors hoogsten arm het geweld onttogen, zal ik genoopt tot dankbaarheid verschijnen voor zijn heilig ogen, met offers aan hem toegezijd. En wat er verder volgt, Psalm 66, vers 5 en 6.
Thank you.
Geliefden, ons tekstwoord voor dit uur van gedenken wijst ons op gevangenschap en bevrijding. Bij een tweetal gedachten wensen wij u met Gods hulp nader te bepalen. Onze eerste gedachte, een rechtvaardige kastijding. Onze tweede gedachte, een genadige bevrijding. Ons tekstwoord wijst op gevangenschap en bevrijding. Een rechtvaardige kastijding en twee, een genadige bevrijding. Geliefden, wij mogen als de Heer het geeft op 5 mei herdenken hoe ons land en volk bevrijd werd van het juk van de Duitse overheersing. Het is 80 jaar geleden dat de enge band die ons gedurende 5 jaar omknelde, niet door een mensenhand, maar door Gods hand werd verbroken. Allerwegen heerste er vreugde. Maar wie beseft er nog welke diepe wonden er in deze oorlogsjaren geslagen zijn? Velen zijn er over het gehele wereld rond gevallen. Ik zal u enkele aantallen noemen. In Duitsland vielen 7 miljoen burgers en militairen. In Engeland 450.000 en in Rusland 24 miljoen. Zo kunnen we doorgaan. We denken aan China dat ook in deze wereldbrand betrokken was met 20 miljoen slachtoffers. Als je alle kleine landen neemt van het Westen, dan vielen er ongeveer 1,25 miljoen militairen en 3,5 miljoen burgers. Gemeente, velen van u hebben deze oorlogstijd niet meegemaakt, maar leef nooit in de veronderstelling dat u het er beter van afgebracht hebt dan uw ouders en grootouders, die deze bange jaren moesten meemaken. Wanneer de Heere met ons zou handelen naar hetgeen wij ons ook nu waardig gemaakt hebben, dan waren wij reeds vergaan. Midden onder de onweerswolken van Gods oordelen die over de aarde gaan, zal ons volk zich weer opmaken om het feest van de bevrijding te vieren. Wat zou het ons gehele volk betamen om samen op te komen naar Gods huis, om daar eenparig de daden van de grote bevrijder te erkennen, met de bede in het hart. Wat zal ik, want dat is altijd persoonlijk, de Heere vergelden voor al zijn weldaden aan mij bewezen? Maar in plaats daarvan leeft men zich uit in de zonde, meer dan ooit tevoren. We herinneren ons de dagen van de bevrijding in mei 1945, dat de grootste straten in de steden moesten worden ingericht als dansvloeren. Men vond dat men zoveel tekort gekomen was in deze jaren. En ook thans lezen we dat op de aanstaande bevrijdingsdag er weer volop gefeest kan worden. Het volk zal vermaakt worden met brood en spelen. Maar waar is het herdenken van Gods trouw dat Hij ons de afgelopen 80 jaren schonk in vrijheid te mogen leven? De roepstemmen Gods die klonken onder het volk van Israël en die nu nog klinken. O land, 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 hoor des Heren woord, wordt in de wind geslagen. Men gaat door op de weg des verderfs. De vraag zou ook vandaag kunnen rijzen, is feestvieren wel toegestaan bij zulke gelegenheid? Kan dat en mag dat? Daar is maar één antwoord op en dat luidt ja. Maar dan alleen een feestvieren met als grondtoon de inhoud van de tekst die we met Gods hulp met u willen overdenken. De eerste gedachte, een rechtvaardige kastijding. De gevangenen Sions, die wedergebracht zijn uit Babel, hebben ook feest gevierd. Het is u voorgelezen. Helaas lezen we daar zo vaak overheen. Toen, dat was wanneer God de boog verbrak en de spies aan tweeën sloeg. Toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Toen zeide men onder de heidenen, de Heere, De Jehovah, de Almachtige, heeft grote dingen aan deze gedaan. Feest vieren. Maar dan te allen tijden met Gods woord. En de God van dat woord in het middelpunt. Ik zou willen vragen, jong en oud, zult u op deze wijze het feit van de bevrijding vieren? Jeugd, jonge mensen, de wereld zal trachten jullie te trekken naar feesten. Waar de kermis der ijdelheid hoogtij viert. Men redeneert, de mens moet toch wat hebben. Dat was in 1945 zo. Dat is altijd zo geweest en dat zal altijd zo blijven. Een droevige zaak, wanneer we de weldaden Gods op zulke wijze herdenken. Een betreurenswaardige zaak, ook ten opzichte van onze overheid, wanneer men ons volk de gelegenheid geeft om zich uit te leven in de zonde, in plaats van te gedenken aan de grote daden die God in ons vaderland heeft verricht. Want wat was uiteindelijk het oogmerk van hem die de tichteloven heter heeft gestookt dan farao, namelijk Hitler? Zijn doel was om ons ganse land en volk weg te voeren. Dat was het oogmerk van hem, die de macht in handen dacht te hebben. Maar de werkelijkheid was anders. Het waren niet de groten van de aarde die regeerden, maar het was God van de hemel die regeerde. Feest vieren. In Gods woord werd ook feest gevierd. We denken aan het kroningsfeest van koning Saul, waar Samuel het volk van Israël opriep om feest te vieren met de woorden: vreest de Heere en dient hem trouwelijk met uw ganse hart. Want ziet hoe grote dingen hij bij u lieden gedaan heeft. Paulus riep in 1 Korinthe 5 vers 7b en 8 ook op om feest te vieren. Want ook ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk Christus. Dan laat ons feest houden. Niet in de oude zuurdecem, nog in de zuurdecem der kwaadheid en der boosheid, maar in de ongezuurde broden der oprechtheid en der waarheid. Gemeente, wat zou het geheel anders zijn als ons land en volk op deze wijze feest zou vieren? Dit is ook de inhoud van het feest vieren wat we tegenkomen in Psalm 126. Boven deze psalm staat: dank voor wonderbare verlossing, of danklied na ballingschap. Er wordt in onze tekst gesproken van gevangenen Sions. Strijden deze twee woorden niet met elkaar, gevangenen en Sions? Het gaat hier over Gods kinderen en tegelijk over gevangenen Sions. Sions volk is toch een volk dat God toebehoort. Gods gezalfde heeft dat volk gekocht met de prijs van zijn dierbaar bloed. Het is toch dat volk waarvan gezongen wordt, want Sion is van God begeerd. Het wordt met zijn woning hoog vereerd. Het is toch dat volk dat de God van de hemel zich ten eigendom heeft verkoren. Toch lezen we hier van de gevangenen Sions. Helaas moeten wij zeggen, het is een vaste waarheid. Tot schande van dat volk moesten zij worden genoemd gevangenen Sions. Laten we een ogenblik de historie nagaan van deze gevangenen Sions. Wanneer we dat boek openslaan, bemerken wij dat er ontzaglijk veel zwarte bladzijden in voorkomen. Gemeente, het was niet zonder oorzaak dat de gevangenen Sions 70 jaar hebben gezucht onder de heerschappij van Babel. Wat een voorrechten zien we die dit volk heeft ontvangen. Bij nacht ging de Heere dat volk voor in een vuurkolom en bij dag in een wolkolom. Hij heeft manna van de hemel doen nederdalen, opdat ze de hongersdood niet zouden sterven. Hij deed hen drinken uit de rotssteen, gelijk ook de apostel Paulus aanhaalt. Hij heeft hen in zijn grote trouw een land gegeven, vloeiende van melk en honing. Maar zie, ondanks al deze weldaden ging het volk van Israël door op het pad der zonde. Ze verlieten de God des levens en keerden zich tot de afgodendienst van de heidense volkeren rondom hen. Dan lezen we in Gods woord dat de Heere de gestalte van een smekeling aanneemt. Hij is dieper afgedaald dan ooit enig mensenkind. De stem van Jeremia heeft geklonken: keert weder, gij afkerige kinderen. Ik zal uw afkeringen genezen. Maar het volk gaat door. Het volk verhardt zich en dan blijven de gevolgen niet uit. De God van de hemel zal waarmaken dat wie zijn nek verhardt, schielijk verbroken zal worden. Het woord van de apostel Paulus zal bevestigd worden in het midden van Israëls volk. En is ook bevestigd in het midden van Nederlands volk. Dwaalt niet. God laat zich niet bespotten. Want wat een mens zaait, dat zal hij ook maaien. Zo gaat de worsteling van de Heere met dat afkerige volk voort. Maar het volk Israël heeft zich niet bekeerd. Dan zien we dat eerst de 10 stammen worden weggevoerd. En 125 jaar later volgt de gedeeltelijke wegvoering van het tweestammenrijk. Onder hen bevinden zich veel jonge mannen. Onder wie ook Daniël met zijn 3 vrienden en de profeet Ezechiël. Dan komt het ogenblik dat het gehele tweestammenrijk wordt weggevoerd. Een ontzaglijk oordeel dat voltrokken is na alle vermaningen die God heeft doen horen. Gemeente, het gericht in het midden van Israëls volk is niet zonder waarschuwing gekomen. We kunnen wel zeggen dat het oordeel Gods over ons Nederland in de Tweede Wereldoorlog ook niet zonder waarschuwingen is voltrokken. Hoe vaak heeft de oproep tot bekering niet van vele kansels geklonken? Maar zo mijn kinderen ooit mijn zuivere wet verlaten, zo het richtsnoer van mijn wet ter regeling niet kan baten, zo zij ontheiligen wat ik heb voorgeschreven, dan mogen zij gewis voor mijn straffen beven. Gods waarschuwende stem heeft geklonken tijdens de vreselijke wereldoorlog van 1914-1918. Het oordeel is toen langs onze grenzen heen gegaan, terwijl er miljoenen mensenlevens buiten onze grenzen gevallen zijn. De Heere waakte nog over ons kleine vaderland. Nadien openbaarde zich de geest der revolutie. Wanneer u bekend bent met onze vaderlandse geschiedenis, dan weet u van de revolutie van Troelstra in 1918... Toch was er nog een ogenblik onder die omstandigheden dat een grote schare volks op het Malieveld in Den Haag onze oude koningin Wilhelmina toegezongen heeft: dat 's Heeren zegen op u daal. Dat waren nog lichtpuntjes die u vond in 's lands historie. Maar land en volk is doorgegaan op het pad der zonde en het heeft zich niet bekeerd. O gemeente, ook van ons Nederlandse volk moest worden gezegd en moet helaas nog worden gezegd dat het, gelijk Juda, ondanks alle waarschuwingen van de ware God afhoereerde onder alle groene boom en weigerde schaamrood te worden. Dan zal ook Nederlands volk ervaren, gelijk Sion, wie God verlaat, heeft smart op smart te vrezen. Zo brak de morgenstond van 10 mei 1940 aan, waarop Gods kastijdende hand ons land trof. God betoonde wel traag tot toorn te zijn, maar hij houdt de schuldigen geenszins onschuldig. Een schrikkelijke tijd brak aan. Het is gebeurd dat militairen bijeengeroepen werden. Hun legerpredikant maakte bekend dat de oorlog uitgebroken was. Nu, dat hoefde niet meer bekendgemaakt te worden. Weet u wat zijn boodschap was tot die jonge soldaten? Jongens, als nu straks de dood je aangrijnst, moet je maar vragen of God je bewaart. En zou je de vraag stellen, waarom dan die oorlog? Nu, dat weet ik ook niet. Daar moet je maar niet over praten. Een droevige zaak om de waarschuwingen Gods niet te verstaan en zijn kastijdende hand als het ware van ons weg te schuiven. De 10e mei, er zijn misschien nog ouderen onder ons die weten, en de jongeren kunnen uit overlevering weten, dat een vreselijke tijd er aanbrak, gelijk eenmaal voor de weggevoerde ballingen van Israël. We lezen daar ook iets van. In Psalm 137. Wenend zaten zij aan de rivieren van Babel. Op de spotvraag van de vijand om een van de liederen Sions te zingen was hun antwoord: hoe zouden wij een lied des Heren zingen in een vreemd land? De vijand scheen oppermachtig te zijn en uitzicht op redding was er niet. Gemeente, in die benaming gevangenen Sions, in onze tekst openbaart zich een historie van bange slavernij 70 jaar lang. We komen weer terug op ons land in de oorlog van 1940-1945. We wensen niet al de vreselijke verschrikkingen te schilderen waaronder ook ons vaderland gebukt ging. De vijand, het Duitse Rijk, moest groot worden. De mens der zonde moest groter worden. De geest uit de afgrond verhief zich. Als het aan Hitler had gelegen, dan had hij de gehele wereld doen buigen onder het hakenkruis, dat zich regelrecht stelde tegen het kruis van Christus. De middelen die daartoe aangewend werden, kunnen met één woord worden samengevat: beestachtig. Een ontzaglijk iets. Om maar enige facetten te noemen in ons vaderland, denk aan het vreselijke bombardement dat Rotterdam trof. In een enkel uur vielen 900 doden en er waren er vele gewonden. 80.000 mensen werden van het ene op het andere moment dakloos. We zien de rook nog opstijgen van deze grote handelsstad Rotterdam. Vele jonge militairen lieten reeds tijdens de eerste oorlogsdagen bij de Grebbeberg het leven. Talrijke razzia's voerden vele vaders en jongens weg. Menig schreiend moederhart zag hoe mannen en zonen werden weggevoerd. Hoevele van hen kwamen na de oorlog niet terug, maar waren in Duitsland omgekomen. Ongeveer 1 miljoen mensen in ons vaderland waren ondergedoken. Ze zaten letterlijk en figuurlijk onder de grond in plaats van erboven. Het aantal Nederlandse slachtoffers dat tijdens de oorlog viel was ongeveer 250.000. Daarenboven verteerde het scherpe zwaard van de honger nog 15.000 mensen, voornamelijk in het westen van ons land. Kinderen, jullie weten niet wat honger is, want er is in onze tijd een overvloed aan voedsel. De ouderen onder ons hebben over het algemeen een andere tijd gekend, maar jeugd, acht het een voorrecht dat je nog kunt eten wat je wilt. Je kunt genoeg eten. Wat honger is, dat leert de praktijk. Wie zou onder ons nog kunnen zeggen wat honger is? God beware ons ervoor. Gods kastijdende hand drukte zwaar op ons vaderland. Wat zouden we zeggen van het lot van hen die behoorden tot het zaad van Abraham? Miljoenen zijn op een beestachtige wijze als vee afgeslacht. Gemeente, wat daarover geschreven is, is niet overdreven. De werkelijkheid gaat dit alles nog ver te boven. De tichelovens van Hitler werden zo heet gestookt dat, wanneer hij kans had gezien, hij het gehele Joodse volk daarin verteerd had. Maar zie, dan breekt het ogenblik aan dat Gods stem wordt gehoord, tot hiertoe en niet verder. De Heere zal betonen de gevangenen Sions niet geheel over te geven in de handen van die helle hond. Want het zijn zijn gevangenen. Als u vandaag vraagt, waar ging het in de eerste plaats over in die vreselijke wereldbrand van 40-45... dan ging het in de eerste plaats over de eer van onze God en daaraan verbonden over de zaligheid van de gevangenen Sions. Dat zijn Gods kinderen. Dat is dat volk dat door Gods genade is gaan verstaan wat het zeggen wil, dat de banden die hen verbinden aan de vorst der duisternis worden verbroken. Dat is dat volk dat met eeuwige liefdebanden werd verbonden aan de God van hemel en aarde. Dus het was de Heere, de bezitter van hemel en aarde, die dat volk overgaf aan die Babylonische overheerser. Maar het was ook diezelfde God die op zijn tijd en wijze dat volk in de vrijheid deed delen. Zo was het ook in het jaar 1945, nu 80 jaar geleden. Er was nog een overblijfsel naar de verkiezing van zijn genade, ook onder deze gevangenen. Vandaar dat het ogenblik van capitulatie aan moest breken. Het waren niet de Russen en de Amerikanen of de Duitsers die het ogenblik van capituleren bepaalden. Daar was het oog van de mensen wel op gericht. Maar wie van ons heeft de hand des Heren in deze capitulatie mogen aanschouwen? Als dat werkelijkheid is, dan kan het niet anders of u zult ook iets ervaren van hetgeen hier staat, namelijk: als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, waren wij gelijk degenen die dromen. Dat leidt ons naar onze tweede gedachte, maar zingen we eerst van Psalm 79, het zesde en het zevende vers. Ai, hoor naar hen die in gevangenis kwijnen. Laat hun gekerm voor uw gezicht verschijnen. Bevrijd hen die gedreigd met doodsgevaren op uw hulp met smekend ogen staren. En het zevende vers: zo zullen wij de schapen uw weiden in eeuwigheid uw lof, uw eer verbreiden en zingen van geslachten tot geslachten uw trouw, uw roem, uw onverwinbare krachten. Psalm 79, vers 6 en 7.
Thank you.
Onze tweede gedachte, een genadige bevrijding. In ons tekstgedeelte zien we hoe een weggevoerd en gevangen volk zich weer in de vrijheid verheugen mag. Nee, Sion schrijft dit wonder van bevrijding niet op eigen rekening. We lezen dat hier duidelijk. Als de Heere, de Jehova, de Almachtige, de gevangenen Sions wederbracht. We lezen niet, koning Kores liet ons gaan, of Nehemia en Ezra hebben ons bevrijd. Sion mag hier opklimmen tot de hoogste oorzaak. En daar alleen krijgt de bevrijding, ja, de bevrijder, met een hoofdletter, de hoogste waarde. Geliefden, in deze dagen van herdenken wordt veelal gesproken over onze bevrijders. Denk bijvoorbeeld aan de Canadezen. Het is een voorrecht dat ze middelijk hebben mogen dienen tot onze bevrijding. Toen we daar in het oosten verkeerden, waren wij blij de Canadezen te zien. We achten hetgeen onze bevrijders gedaan hebben niet klein. Maar wanneer we nooit verder zien dan mensen, dan zal de tuchtroede die in Gods hand werd gebruikt niet aan het doel beantwoorden. Wel gelukzalig die gevangenen die met de psalmdichter mogen gewagen als de Heere de gevangenen Sions wederbracht. Gemeente, de Jehovah, de God van hemel en aarde, verwekte Kores om de gevangenen Sions vrijheid te schenken. Dus achter de bevrijder, ja, boven de bevrijding, mochten die gevangenen de grote bevrijder aanschouwen. Hij bracht ze weder. Wanneer dat werkelijkheid wordt, komt de bevrijding in een geheel ander licht te staan. Dan gaan we het woord van Nehemia verstaan, dat hij het volk voorhield bij het bevrijdingsfeest van Sion. Doch door uw grote barmhartigheden hebt gij hen niet vernield, nog hen verlaten, want gij zijt een genadig en barmhartig God. Ik wenste dat ons zinkend vaderland in die spiegel van het woord Gods eens een ogenblik mocht blikken, om daarin te mogen zien hun eigen gestalte, waarvan we gezongen hebben in Psalm 79. Verzoen de zware schuld die ons met schrik vervult, maar tegelijk ook om in die spiegel te mogen zien de hand en de weldaden van die grote bevrijder. De onverwachte verlossing was voor degenen die in ballingschap verkeerden zo groot dat ze zeiden: we waren als degenen die dromen. Het besef van hun zonden en overtredingen, het billijken van het rechtvaardige oordeel Gods en het gezicht op eigen machteloosheid deed hen de verlossing niet verwachten. Och, laat ik het maar eerlijk zeggen, ik heb voor mijzelf tijden meegemaakt dat ik dacht: zou die verlossing nog ooit komen? Ja maar, zo zou het gezeggen, dominee, u had toch de belofte van de Heere ontvangen? Hij heeft gezegd: ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Geliefden, de beloften Gods falen nooit. Maar de vervulling van die beloften gaat door een weg van het sterven van een mens aan zichzelf. Wanneer de dichter zingt dat alle hoop hem gans ontviel, dan zingt hij dat niet met het gezicht op de verlossing, verre van dat. Dat wil niet zeggen dat die verlossing niet genaakt. Daar zorgt de God van de hemel voor. Vandaar, wanneer alle hoop ten eenenmale is weggeëbt, bereidt de Heere, die zij niet anders dan vermoeid hebben met hun zonden, hun geen gedeeltelijke, maar een volkomen verlossing. Het verging dat volk gelijk Petrus in de gevangenis. Toen de engel des Heren hem bevrijdde, drong de werkelijkheid eigenlijk niet tot hem door. De Heere betoont een verrassend God te zijn. Bevrijding na gevangenschap verwekt te allen tijden in het leven van die gevangenen Sions verwondering en aanbidding. Dat geldt in het bijzonder de geestelijke bevrijding. U moet niet denken dat wanneer de ziel van de zondaar door genade vanwege de gerechtigheid van Christus in die vrijheid wordt gesteld, dat die de gewoonste zaak van de wereld is. Als u in het tijdelijke, natuurlijke leven vanuit de gevangenis buiten de gevangenis gesteld wordt, dan kunt u zich niet voorstellen wat dat is. Dat is een gebeurtenis die geen leed ooit uit uw geheugen zal wissen. Maar veel meer geldt dit nog als het gaat over de geestelijke gevangenschap. Twee woorden vallen ons op in ons tekstvers, de woorden als en toen. Deze twee kleine woorden tekenen het grote wonder van God, bewezen aan een volk dat zich de eeuwige gevangenschap had waardig gemaakt. Als de Heere de gevangenen Sions wederbracht, toen waren wij als degenen die dromen. Gemeente, de Heere heeft de vijand weggevaagd. Dat hebben de mensen niet gedaan en de wapens niet. Maar God in de hemel. Op 5 mei 1945 was het de dag dat de Hitler God met zijn trawanten ten onder zijn gegaan. Gelijk Farao met zijn ruiteren. De Heere heeft ze weggevaagd in de zee van zijn grimmig oordeel en de gloed van zijn brandende toren. Nee, de bevrijding van Nederlands grond was geen zaak van berekening. Dit bleek wel duidelijk als uit de dinsdag van 5 september 1944, in de volksmond Dolle Dinsdag genaamd. Toen men ten onrechte dacht dat de bevrijding was aangebroken. De menselijke berekening stortte daar als een kaartenhuis in elkaar. De grootste ellende en rampen zijn daarna nog gevolgd. Echter, op Zerentijd en door Zerenhand gingen de deuren der gevangenis open en mocht ons volk in de vrijheid delen. Toen het zwaard en de hongersdood ons gehele volk dreigden te verteren, greep de God van de hemel in. Het maakt het waar wat we hebben gezongen. Hij deed ons het gevaar ontkomen, verkwikkend ons, ter goeder uur. God bepaalde de hitte van deze smeltoven der beproeving. Maar God bepaalde ook de duur van het verblijf in die oven. Vraagt u of zulk een gevangene dit ten alle tijden bezien kan, dat is een andere zaak. Het wordt zo makkelijk aangehaald dat het water wel tot aan de lippen kan komen, maar niet erover. Maar wanneer het water werkelijk tot aan de lippen stijgt, dan is dit niet eenvoudig. Dan zie je het water er ook overheen gaan. Totdat de God van de hemel ingrijpt en het geloof weer beoefend mag worden. Dan hebben we wel eens gezegd dat Hitler ons geen uur langer in deze oven van benauwdheid zal kunnen houden dan de Heere bepaald heeft. Op 5 mei 1945 brak het uur van de bevrijding aan. Gelijk hier staat, toen werd onze mond vervuld met lachen en onze tong met gejuich. Jeugd, jonge mensen, jullie moeten niet denken dat jullie dan nog behoefte hebben om in een kermismolen te zitten, verre van dat. Dan heb je maar één behoefte en dat is om je knieën te buigen voor het aangezicht van God. Namelijk die God van de bevrijding van 1945, die nog dezelfde is. Twijfel daar nooit aan, geliefden. Een voorrecht, wanneer de kastijdende hand Gods ons brengen mag aan de voeten des Heren. Dat is de beste plaats. Er zijn verschillende schuilplaatsen gezocht in de oorlogsjaren. Er waren er die de ene bunker nog niet stevig genoeg vonden en dan zochten ze een ander. Hitler had een bunkergroep onder de grond waarvan je zou zeggen, daar komt nooit een vijand aan te pas. Dat wil niet zeggen dat je als je in nood verkeert geen schuilplaats mag opzoeken. We hebben de middelen waar te nemen. Maar weet u waar de beste schuilplaats is? Daar waar u zich tijdens die gevangenschap over mag geven in de hand van hem die de gevangenen Sions wederbracht. Dat is die schuilplaats van Psalm 91, namelijk de schuilplaats des Allerhoogsten. Onder deze omstandigheden mag ik wel iets uit de praktijk van mijn leven naar voren brengen. Ik was te midden van een goddeloos gezelschap en ik heb mij daar, toen het gevaar van de bombardementen dreigde, van dat gezelschap afgezonderd. Met de gedachte dat de Heere mij in mijn schuilplaats alleen beter zou kunnen bewaren. Ik dacht de Heer een handje te moeten helpen. Maar juist het gedeelte waar ik alleen in zat, werd in elkaar gedrukt. Ik ben een ogenblikje buiten kennis geweest, maar kon later tussen de balken uitkruipen. En ik heb in de open lucht mijn knieën gebogen, terwijl om mij heen alles in brand stond. Geliefden, de Heere bevrijdt. Daarom, wat zou ik u meer kunnen aanbevelen dan die God? Wanneer u uzelf door genade in zijn hand mag overgeven, dan bent u op de beste plaats. Dat wil niet zeggen dat dat altijd zo is. En zo was het in het leven van de kerk. Maar het zou wel zo moeten zijn. Helaas is het daar vaak zo ver vandaan. Om in die schuilplaats des Allerhoogsten te mogen verkeren, hoeft er geen oorlog uit te breken. En u hoeft ook de oorlog niet meegemaakt te hebben. Je hoort het zo vaak in deze dagen. Wat zegt ons de bevrijdingsdag nog? We hebben immers de oorlog zelf niet meegemaakt. Geliefden, hebt u ooit in uw leven God voor dat grote voorrecht erkend, dat u tot nog toe bewaard gebleven bent voor oorlog en gevangenschap? We hopen dat God u bewaart voor het zwaard der vertering. Maar het blijft noodzakelijk uzelf te leren kennen als een geestelijk gebondene, om door genade van een geestelijk gebondene te worden gebracht in de vrijheid van de kinderen Gods. Zonder dit wonder van genade zijn we de ellendigste van alle mensen. Ook al zouden we heel ons leven ons in vrijheid en weelde kunnen baden. 5 mei 1945, nu alweer 80 jaar geleden, zijn de boeien en de banden die ons beknelden verbroken. In alle delen van ons vaderland werden stenen opgericht. Eben Haezer. Toen de Heere de gevangenen Sions wederbracht, en dan staat er iets opmerkelijks. Toen zeide men onder de heidenen: de Heere heeft grote dingen aan deze gedaan. Dus de heidenen hebben de hand Gods mogen opmerken. We vrezen dat vele heidenen de zogenaamde christenen hebben beschaamd. Zo is het vandaag aan de dag ook nog. Je ontmoet soms mensen die mogen opmerken dat de bevrijding van ons land en volk geen mensenwerk was, terwijl degenen die de naam van christen dragen er soms totaal aan voorbij gingen. Het vaandel van onze bevrijding is helaas ontsierd geworden door: laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Gods woord laat geen ruimte om bevrijding te vieren op een wijze waarop ons land en volk thans bevrijding viert. We zeggen niet dat dat door iedereen zo gedaan wordt. Er is ook vandaag nog een andere kant. Er zijn gevangenen Sions, ook nog in ons midden, die door genade op die plaats terecht zijn gekomen. Waar wij allen behoren te zijn. Die met hart en mond mogen instemmen: de Heere heeft grote dingen aan ons gedaan. Dies zijn wij verblijd. Een bevrijdingsfeest, zoals de wereld het viert, onteert de grote bevrijder en verwoest het heil van onze onsterfelijke ziel. Gemeente, het grote feit van 80 jaar bevrijding, dat wij mogen vieren als God het geeft, mocht doorgaan tot in ons hart en tot openbaring komen in deze bede: o Heere, bevrijd mijn ziel. Omdat Gods kerk in verwondering mag verkeren op die plaats, waarvan de apostel aan de Galaten schrijft. Staat dan in de vrijheid waarmee de Christus u heeft vrijgemaakt. En wordt niet wederom met het juk ter dienstbaarheid bevangen. Zo ontvangt alleen God de eer. En onze ziel de zaligheid. Amen. Heere in de hemel, u bracht ons aan het einde van ons samen zijn. En Heere, dan hebben we het gehoord van uw grote daden in de geschiedenis. Maar we hebben het ook gehoord hoe land en volk het zo verzondigd hebben. En nog steeds verzondigen. En Heere, dan moeten we toch ook belijden. Wij hebben God op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. Ja, wij en onze vaderen tevens. En Heere, dan moeten we de schuld eigenen. Want dat is toch de oorzaak dat u gaat wijken. En dat u ons volk gaat verlaten. Heere, geef toch een afkeer van alle zonden, ook in ons persoonlijk leven. Maar mogen we dat ook vragen voor land en volk. Geef een inkeer tot onszelf om te beseffen wie we zijn tegenover een goedend God. Maar geef ook een wederkeer om tot u te mogen naderen en van u te begeren. Die vrijheid die u komt weg te schenken. Als we uw Zoon, de Heere Jezus Christus, persoonlijk mogen leren kennen. Dat hebben wij nodig, dat heeft ons volk nodig. Heere, zou u zo een wederkeer willen schenken, mogen we dat vragen, uit genade. Heere, mogen we uw naam dankzeggen voor uw trouwe hulp, ook in deze middag. Wees zo nabij en zegen uw woord, wat gelezen is. Wil u ook in het verder van uw dag met ons optrekken, met ons gaan als we van hier gaan. Wees ook in deze avond in ons midden. Bedouw uw knecht vanuit uw volheid. En wil u hem tot een zegen stellen. Vergeef onze zonden van deze ogenblikken. En zegen al wat van u was. We vragen het van u. Uit genade om Jezus wil. Amen. Zingen we tot slot uit Psalm 68. Het zesde vers. De koningen, hoezeer geducht, zij met hun heren weggevlucht, zij vloden voor uw ogen. En wat daar verder volgt, Psalm 68, vers 6. eindigen wij met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enig God, u zij al de eer. Amen.
Thank you.